Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waargebeurde verhalen en die hebben ze zelf meegemaakt. We hebben ook een nieuwe vriend van de show. Joepie! Zijn naam is Bert. Bert 35 zelfs. Iets doet mij denken dat dat niet zijn echte naam is, maar kom, ik begrijp het, Bert. Het is dankzij mensen zoals jij dat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus jij verdient deze loftrompet. Dankjewel. We gaan luisteren naar het verhaal van Dirk nu. Dirk vertelt het verhaal van een wonderbaarlijke ontdekking die hij deed, zomaar midden in de week. Een ontdekking die wel heel zijn warm nestgevoel wegneemt en heel zijn verleden in vraag stelt, waardoor hij antwoorden moet gaan zoeken.
Ik ben dus Dirk en ik ben een familiemens. Dus wat heel weinig mensen kunnen zeggen, dat ik ben grootgebracht in twee warme families. Twee. Mijn vader, mijn moeder en een gehandicapte zus. Mijn ouders die gingen dag in dag uit gaan werken, zowel overdag als 's avonds, om geld te verdienen. En dan ben ik ook in de week grootgebracht bij mijn groot-tante, die ik me meenoemde, en haar twee broers. Dat waren zeer warme mensen. Ik heb daar alles gekregen wat een kind kan wensen. Ik ben daar ook, denk ik, zeer goed opgevoed geweest. En dan tot mijn 10-12 jaar ben ik bij hen geweest. En dan moest ik terug fulltime naar mijn ouders, zal ik maar zeggen. Omdat mijn moeder toen stopte met avondwerk. En dan ging mijn jeugd gewoon verder tot mijn 15 jaar. En toen moest mijn zus een heel zwaar ingreep ondergaan. Dus mijn ouders hadden geld nodig. Ik moest stoppen met school en gaan werken. Om geld te verdienen. Nu, als je gaat werken, dan vraagt de werkgever een uittreksel uit de geboorteakte. Dus ik naar het gemeentehuis. Uittreksel van geboorteakte gekregen. En zoals elke jongere nieuwsgierig, wat staat er allemaal in? Dus in het buitengaan lees ik dat. En ik zie daar naam van de moeder, Magda de Meijer. Dan denk ik van, hola, dat klopt niet. Terug naar binnen. Mevrouw, mijn moeder noemt niet Magda de Meijer, maar die noemt Anna van Oornijk. Die mevrouw die bekijkt mij zo en die zegt van, ik denk dat je een keer met uw vader gaat moeten praten. Dus in alle staten, mijn ouders waren gaan werken, dus ik kon het aan hen niet gaan vragen. Dus nam hij mij meegereden. En daar eigenlijk redelijk kwaad gezegd van, wat is dat hier? Waarom weet ik daar niks van? Wie is die vrouw? En dan kreeg ik te horen dat ik, toen ik 2 maanden oud was, dan mijn moeder, mijn biologische moeder dan, de keuze gekregen had tussen haar nieuwe vriend of mij. Blijkbaar was de nieuwe vriend interessanter dan het kind, dus zij is weggegaan. Dan ben ik korte tijd opgevangen geweest door mijn mémé. Maar mijn vader die zag dat niet zitten, omdat mémé was ook een de Meijer, dus familie van mijn biologische moeder. En die heeft me dan in een weeshuis gestopt. Gedurende 2 jaar. Mimé die kon dat niet meer aanzien en die heeft me daar dan uiteindelijk uitgehaald en die heeft gezegd van kijk, we gaan hier een afspraak maken. Ik ga die kleine opvoeden en in het weekend komt hij bij jullie. Dus bij mijn vader en zijn nieuwe vrouw. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik vroeg dan ook van waarom is mijn moeder eigenlijk weggegaan? En ik kreeg alleen maar slechte dingen van haar te horen, dat ze een slechte vrouw was, dat ze niet naar haar kind omkeek en zo. Dus ook al was ik maar 2 maanden, blijkbaar is er toch van alles fout gelopen. Mijn leven is gewoon doorgegaan. Natuurlijk wel altijd met in het achterhoofd van wie is mijn moeder. Nu, mijn mémé had wel een fotoalbum van mijn moeder, van haar jeugd dan, tot zelfs de trouwfoto's met mijn vader. Die heeft ook het trouwboekje bijgehouden en de scheidingsbrieven. Nu, een paar jaar na de scheiding, heeft zij blijkbaar naar me mee een brief gestuurd. Enfin, heeft ze een brief gestuurd, zal ik zo zeggen. Met daarin de vraag of dat ze een keer zou mogen langskomen met haar een nieuwe man en twee kinderen. Dus zo wist ik dat ze intussen twee kinderen had, twee zoons. Mimé heeft daar nooit op geantwoord, omdat ze zei van ja, kijk, als een vrouw niet naar haar eigen kind vraagt, naar haar eerstgeborene, dan moet ze ook niet langskomen. Maar bij mij is dat natuurlijk wel blijven hangen, want ik wou eigenlijk wel weten, wie is mijn moeder? Dus op mijn 20ste, 21ste, ben ik naar dat adres gereden dat achteraan op die brief stond, in Grenoble in Frankrijk. En ik heb haar daar gevonden. Dat was een heel mooie tuin die aangelegd was, met een grote villa achter in de tuin. En ik stond daar voor de poort en ik dacht van, ja, wat moeten we hier aanbellen? Dus geen bel. Maar er kwam net een auto van de oprit afgereden. Dan die jongen die in de auto zat, die vroeg van, in het Frans dan, je peux t'aider. En ik wist niet goed wat zeggen, dus ik spreek maar in het Nederlands. Dus ik zei van, ja, spreekt u Nederlands? En die zei, attends, maman, je vais chercher. Dus die zijn moeder gaan halen, dus mijn biologische moeder. Die kwam dan de oprit afgewandeld met een meisje aan haar hand. Dus blijkbaar was er nog een derde kindje. En op ongeveer 6 meter van mij blijft ze staan en ze zegt van... ja, ik weet wie dat jij bent, maar ik zou heel graag hebben dat u omdraait en dat je nooit meer terugkomt. Dat was wel ergens hard... Maar aan de andere kant had ik toen al het gevoel van, ik ken die vrouw niet. Ik heb die nooit gezien. Ik weet niet hoe die is. Dus ik heb me dan omgedraaid en ik ben weggegaan. Maar ik ben wel eerst nog naar het gemeentehuis gegaan om dan een keer te horen van, hoe noemen die kinderen? Met in mijn achterhoofd van, als die kinderen meerderjarig zijn, ga ik die gaan zoeken. En die mevrouw die zei van, ja, kijk, ik mag je dat eigenlijk niet geven, want die zijn allemaal minderjarig, maar... Onder de bank heb ik dan toch de namen gekregen en de geboortedata. Dus ja, dan na de vakantie naar huis. Een mens gaat terug werken. Je denkt er nog wel aan, maar je zit daar niet zo achter. En dan een paar jaar later, 10 jaar later ongeveer, dacht ik van, en nu ga ik op zoek. Dus via ambassade, via brieven schrijven, e-mails. Altijd kreeg ik het antwoord van, privacywet. We kunnen dat niet doorgeven. En nu, vorige zomer, na 30 jaar dat ik geprobeerd heb om die te vinden, ben ik zelf terug naar Grenoble gereden. Ik dacht van, nu moet het gedaan zijn. Ik moet ze vinden. Mijn vader was overleden. Mémé was overleden. Dus ik was eigenlijk de laatste van mijn familie. Dus ik had eigenlijk geen familie meer. En ik dacht van, nu moet ik ze gaan zoeken, want ik heb nog bloedverwanten. Dus ik ben naar Grenoble gereden. En daar kreeg ik te horen van, ja, uw mama staat niet meer in het register. Ofwel is ze overleden, ofwel is ze verhuisd. Ja, dat was al een moeilijkheid. Dus ja, van waar begin ik nu? Dus ik ben terug naar het adres gereden waar ik haar de eerste keer gevonden had. Daar woonde ze dus effectief niet meer. Die woonst was verkocht. En de buurman, die kende haar wel zeer goed. En die zei, wist me te vertellen dat ze verhuisd was naar een dorpje in de buurt. Dus ben ik naar dat dorp gereden, daar naar het gemeentehuis gegaan, daar is gaan horen van, woont hij hier nog, waar woont hij? Dus ook daar was ze niet meer te vinden. Dus ik dacht van ja, het is hopeloos, ze is overleden, want als ze hier ook al niet meer woont, dan moet er iets gebeurd zijn. Maar die mevrouw die is beginnen verder zoeken in het dossier, enfin in de dossier zou ik maar zeggen. En die heeft daar een dame gevonden met de naam Quercia. Nu, Quercia, dat is de naam van mijn biologische moeder, haar tweede man. En die dame die zei van, kijk, ik ga die mevrouw bellen. Die is rond de 40, dus dat zou kunnen uw zus zijn. Dus die mevrouw die belt naar die dame. Dat bleek dus een nichtje te zijn van mijn biologische moeder, haar tweede man. Dus ik heb met dat mens kunnen praten aan de telefoon en met een uitleg gedaan. Die viel dus ja, ook uit de lucht, want die wist hem blijkbaar niet van mijn bestaan af. Die wist mij te vertellen dat mijn oudste broer in de buurt van Saint-Honoré woont. Dus, wat doe ik? Saint-Honoré. Dus daar weer naar het gemeentehuis, daar mijn verhaal nog eens gedaan, ook de papieren getoond, want privacy is blijkbaar nog altijd zeer belangrijk, ook al zijn die meerderjarig. En daar kreeg ik dan uiteindelijk toch het adres van mijn oudste broer. Wat ik natuurlijk zeer tof vond. Dus ben ik naar daar gereden, heb ik daar aangeklopt. En de oudste broer, zijn echtgenote, was thuis. Dus die doet het hek open en die kijkt naar mij, heel verbaasd. En die zegt van, ja, kan ik u helpen? Dus ik zeg van, kunnen we even praten? Ik heb een aantal vragen voor u. Die zegt van, ja, kom binnen, zet u. Dus in de tuin, het was mooi weer, augustus. Dus ik doe mijn verhaal daar, ik laat die foto's zien, ik laat de trouwboekjes zien, allee, heel de dingen. Die wist niet goed wat ze hoorde. Die zei van, allee, hoe kan dat nu? Dat is inderdaad mijn schoonmoeder. Maar wij wisten totaal niet van uw bestaan af. Wij wisten ook niet dat ze al getrouwd geweest was. Dus die zei van, kijk, ik ga nu direct naar mijn man bellen, die aan het werk was. En die moet onmiddellijk naar huis komen. Dus die belde haar man op. Die zegt van, ja, maar ik ben aan het werk, ik kan hier zomaar niet weg. Nee, zegt ze, je moet nu komen. Er is iets heel belangrijk dat we moeten bespreken. Dus die man die dacht al het ergste natuurlijk. Dus die komt thuis en die ziet mij daar zitten. En ik zie aan zijn gezicht dat hij een bepaald gevoel heeft van, ik ken die persoon. Dus ik doe mijn verhaal ook aan hem. Ik laat ook weer de foto's zien, alle gegevens die ik heb. En dan zegt zijn vrouw tegen mij van, kijk, zegt ze, ik had al de indruk dat jij bloedverwante was, want jij trekt als 2 druppels water op mijn echtgenoot toen die 20 kilo lichter was. Ik heb dan ook foto's gezien van hem en inderdaad, wij lijken als 2 druppels water op elkaar. Dus die heeft dan ook zijn andere broer gebeld en zijn zus. Die zijn dan 's avonds gekomen. Die heb ik dan ook nog eens mijn uitleg moeten doen. Ook zij waren zeer onder de indruk van dat verhaal. Dus voor hen was dat echt een shock. Ze zijn de dag nadien, we hadden afgesproken dat we elkaar sowieso contact gingen houden. Ik was nog een week in Frankrijk, dus ik zei van, kijk, als jullie moeder mij wil zien, het kan. Ik ben hier nog een week. Dus zij zijn de dag nadien wel naar hun moeder getrokken, want zij wilden dat verhaal wel eens horen van, wat is daar aan de hand? Waarom heb je dat nooit verteld? Zij wisten ergens wel dat ze geheim had, want ze hebben daar een paar jaar geleden gevraagd van, waarom heb jij geen foto's van uw jeugd? En daar hebben ze nooit antwoord op gekregen. Dus ja, de foto's had ik natuurlijk. Dus ja, ze hebben naar hun moeder geweest de dag nadien. En ze zei nog steeds van, kijk, ik wil die niet zien. Dat is een afgesloten hoofdstuk voor mij. Dat is voorbij en gedaan. Nu, voor mij is het natuurlijk wel zo. Ik was alleen. Maar nu, na zoveel jaar, heb ik terug familie. En dankzij WhatsApp hebben wij een zeer goed contact met elkaar. Dus mijn jongste broer die had het eerst wel wat moeilijker, omdat hij wat afstandelijker was. Zo van, ja, waarom nu? En is dat wel allemaal 100% zeker? Maar dat is intussen ook een zeer warm contact geworden. Dus ik ben eindelijk van geen familie terug naar een zeer warme familie gegaan. En wij gaan nu oudjaarsavond samen vieren in Grenoble.
Dat was het avontuur van Dirk. Hij heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in november van 2022. Als je onze podcast fijn vindt, overweeg het dan zeker om ons te sponsoren. Zo houd je deze podcast gratis voor iedereen. Want zoals jullie weten, maken wij deze podcast zonder centjes. Dus als je 2,5 euro per maand kan missen om ons werk te steunen, overweeg dat dan zeker. Je kan ons steunen via Vriend van de Show door Vriend van Relaas te worden en dat doe je op vriendvandeshow.be/relaas. Relaas is er dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de Stad Gent en die van de Vlaamse Gemeenschap. Wij organiseren vertelavonden met een hele groep vrijwilligers. We zoeken die vertellers zelf of ze dienen zich aan bij ons, maar wij helpen ze bij hun verhaal, we kneden het, we maken het tot wat het is en dan helpen we die persoon op een podium en aan het publiek. En we brengen het nadien als een podcast tot bij jou. En dat doen we met een hele groep vrijwilligers. Hopelijk vond je het fijn om te luisteren. Wij vinden het in ieder geval super tof om relaas te maken.